Als u het niet helemaal meekreeg, dat was Gronings. ik vond het prachtig mooi dat ik hoorde van Margriet van, ja, we gaan ook een Gronerslied zingen. Ik zei, dat is geweldig. Dat is geweldig, dan gaan we daar ook wat omheen doen. Maar daar kom ik straks wel op. Ik heb eigenlijk voor vanmorgen een aantal zaken die ik gewoon bij jullie wil neerleggen. Wat ook mezelf niet alleen aanspreekt, maar bezighoudt. Waar ik soms ook wel mee worstel. Maar waar ik soms ook heel blij van word. Het is in 3 of 4 kleine gedeeltjes opgebouwd. En hoe die koppeling precies verloopt, dat zien we dan wel weer. Ja, dat is voor mij nog een beetje moeilijk, want als je dat niet echt gewend bent, dan is dat best wel moeilijk om daar een eensluidend verhaal van te maken. Maar in ieder geval zou ik ermee willen beginnen van, we hebben het heel vaak over de relatie met God en relaties onderling. En er wordt heel veel over gesproken, dus dat ga ik vanmorgen niet doen. Maar wat ik wel zou willen vragen naar jullie, van even ter inleiding hè, op het geheel, van als je nou gewoon voor jezelf even, als je nou zeg maar tussen de 1 en de 10 een cijfer mocht geven voor jouw relatie met God, wat zou dat zijn? Denk er even over na, wat voor van 1 tot 10, wat is mijn relatie met God? En als je dan even verder gaat, dan splits je dat even op voor jezelf. En dan wat voor cijfer krijgt God in die relatie? Wat voor cijfer krijgt God dan in die relatie? Voor zijn aandeel in die relatie. Nou, en dan moet je maar eens kijken wat er overblijft als ik vraag van wat is jouw gedeelte in de relatie? Als je bijvoorbeeld zegt van nou, dat is een 8, onze relatie. Maar Gods aandeel is heel groot, dat is wel een 7. Ja, dan blijft er van jouw gedeelte niet zoveel over, denk ik. Denk er maar eens over na. Ik heb ook een mailtje ontvangen. Dat mailtje die was al meer dan een jaar oud. En die hebben we toen wel behandeld natuurlijk. Maar ik had hem nog steeds en ik denk, ik wil hem gewoon voorlezen. Van wat sommige mensen gewoon bezig kunnen houden. Gewoon eerlijk en open. En het is niet iemand van deze gemeente, dus probeer niet te linken of zo. Maar het komt misschien vast en zeker wel bekend voor. Misschien wel in je eigen leven, misschien heb je het zelf wel eens een keer gehoord. Of misschien is het wel eens een keer aan jou voorgelegd. Maar ik lees hem gewoon voor zoals er gewoon in stond in het mailtje. En het begint met van, ik heb een tijd lang echt een relatie met God gehad. Echt met hem geleefd en betrokken bij alles. Hij was echt altijd bij me, dat weet ik zeker. Maar de laatste tijd gaat het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend allemaal. Ik voel me leeg op het moment. Mijn relatie met God is niks waard. Eigenlijk is er helemaal geen sprake meer van een relatie. En mijn leven voelt gewoon doelloos. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik weet ook niet waarom ik dit mail, maar ook gewoon dat iemand misschien wat opbouwends heeft of zo. Ik voel me als een lege huls met niets aan de binnenkant. Ik weet hoe het opgevuld kan worden, maar het lukt niet. Bidden kan ik niet en het heeft bijna geen aantrekkingskracht meer of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hoe kom ik hier weer overheen? Help! Vreemd? Zeg je van, nog nooit zoiets gehoord, nog nooit zoiets beleefd. Dat zou ik heel best kunnen. Maar dat het vreemd is, dat is niet zo. Want als ik dit mailtje leg naast de verhalen die in de psalmen staan, dan zou dat heel goed een onderdeel van de psalmen kunnen zijn. Hè? Als ik naar David kijk, het gevoel wat er eerst was, dat, zoals die persoon ook had, een relatie met God, echt een hele goede relatie. En dat lijkt wel heel veel op wat David beschrijft in bijvoorbeeld Psalm 21 en Psalm 23. He, de Heer is mijn herder. Wat kan mij nog gebeuren? En David ervaarde ook God als heel dichtbij. Maar tussen 21 en 23 staat Psalm 22. En daar wil ik eens een gedeelte met jullie van lezen. Als je een Bijbel hebt, dan sla maar even op Psalm 22. Ik zal gewoon een klein stukje van voorlezen hoe David dat beleefde. En dan zegt hij van: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit, mijn God, roep ik. Overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verlost hen. Hij wist het wel. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en ze werden niet beschaamd. En zo gaat het maar verder. Maar als je dan de vlakte voor leest, en bijvoorbeeld 21, die begint met: Heer, uw kracht verblijdt de koning. Luid juicht hij om uw overwinning. Nou, de hele bekende 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Eigenlijk staat dat natuurlijk helemaal haaks op elkaar. Hè? In 21, dan is die vol van de grootheid van de Heer. En ook weer in 23. Maar daartussenin heeft hij een hele periode dat hij zegt van waarom hebt u mij verlaten? En dat gevoel kreeg hij dus ook. Dus wat mij ook heel erg aansprak is van, en ook met name in die psalmen, ze blijven, en de dichters in de psalmen ook, die blijven, ook op hun hoogtepunten, ook in hun dieptepunten, blijven ze het uitroepen naar God. En ik weet niet hoe jullie het zien, daar kunnen we wel eens een keer over hebben, maar ik denk dat er soms te veel de indruk wordt gewekt dat God altijd heel dichtbij je zou moeten ervaren. Vaak wordt er de nadruk op gelegd van ja, dat is goed om altijd God heel dicht in je leven te ervaren. Nou, als ik de psalmen lees of ik lees zulke mailtjes of ik heb gesprekken met mensen, dan denk ik toch dat dat niet altijd zo is. David, een man van Gods hart, we hebben er zo vaak over gehoord in preken of in wat dan ook. Daar, een man naar Gods hart, die roept notabene: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus dat kan er allemaal aan de hand zijn in een leven. Maar de vraag is, die het ook gesteld werd, van hoe kom ik hier weer overheen? En misschien kunnen we iets leren van die psalmdichters. Dat op momenten dat God voor hen heel ver weg is, bleven ze bidden. Ze roepen het zelfs uit. En misschien moeten wij ook wel op die manier, als we in zo'n situatie in ons leven zitten, op die manier God erbij betrekken. Ook als je die ervaring hebt dat God voor jouw gevoel heel ver weg is. Blijf God erbij betrekken. Maar ja, je moet natuurlijk praktisch wel verder. Hè? En ja, je kunt met die problemen zitten, maar je zult toch verder moeten. En hoe doe je dat? En toen, ook in die gesprekken toen, ook geadviseerd van, probeer toch om die Bijbel te lezen. Probeer om te blijven lezen. Ga weer bidden. Ook al heb je het idee dat God je niet hoort. Je gebed zou alleen kunnen zijn van: God, waar bent u? He? Maar zoek niet te veel naar de ervaringen die je eerder hebt gehad. Want dat kan een hele geweldige en overweldigende ervaring zijn geweest die je hebt gehad. Maar zoek daar niet te veel naar van, want je weet niet of dat op die manier weer terugkomt. Je weet niet of je dat op dezelfde manier weer beleeft. Maar deel gewoon met God wat je nu ervaart. Deel gewoon met hem van, ik zie het niet, ik ervaar u niet. En je mag het ook al uitroepen. Maar ook David deed dat, van dat je het gevoel hebt dat God je verlaten heeft. Maar probeer te blijven bidden. Een volgende voorbeeld is, en eigenlijk mag je dat ook best wel invullen als mijn persoonlijk getuigenis. Alhoewel dit tot stand is gekomen met redeneringen van mensen van wat je allemaal bezighoudt. En vooral in bepaalde situaties. Maar je mag het ook beluisteren als mijn getuigenis. En heel vaak hoor je dan, en ik verneem het ook wel bij mezelf, van ik wil niet. Ik heb het zo vaak geprobeerd en ik ben ook net zo vaak weer teruggevallen. Eigenlijk heb ik ergens de moed opgegeven. Maar God lijkt me niet aan mijn lot te willen overlaten. Althans, nog niet. En elke dag spreekt hij mij erop aan. En die boodschap die ik dan steeds hoor is duidelijk. Als je wilt leven, moet je dit of dat veranderen. En als je dat niet doet, ja, dan zul je sterven. Dat klinkt heel hard. Maar ik denk dat het heel duidelijk is. En dat is een hele heftige boodschap als je daarover komt. Maar laten we eerlijk zijn, het lijkt een heel duidelijke zaak toch. Als het een kwestie wordt van leven of dood, nou dan kies je toch voor het leven. Dat is toch wel voor de hand liggend, dacht ik. Maar is er altijd wel zo? Want ik bemerk bij mezelf toch een enorme weerstand. De gebaande weg die is zoveel gemakkelijker dan om die strijd aan te gaan of weer aan te gaan. Veel gemakkelijker die gebaande weg. In die strijd, dat mag je gerust weten, daar zie ik ook ongelooflijk tegenop. De angst om opnieuw te falen. Hè? De angst om opnieuw te moeten zeggen van, dit lukt niet of dat lukt niet. Of daar kun je gewoon enorm tegenop zien. Dan heb je duizenden excuses. Duizenden redenen dat dit nou net niet de juiste tijd is. God moet even wachten. Maar dit gaat nu al weken door en de boodschap van God die lijkt steeds heftiger. En langzamerhand bekruipt mij toch een gevoel van angst. Want ik wil dus helemaal niet sterven. Ik wil leven. En ik kom er steeds meer en meer achter dat die gedachten wat ik net genoemd heb, dat gewoon rebellie is, dat er gewoon gemakzucht is. Want ik wil leven. En niet alleen leven, maar leven in de tegenwoordigheid van God. En God laat mij duidelijk zien dat dit als een muur tussen ons in staat. En dan begrijp je een lied, als vorige week hebben we gezongen, dacht ik, van bolwerken worden neergehaald, dat muren worden geslecht. En dan pas begrijp je dat. En als dat een realiteit in je leven wordt, dat je mag zeggen van, ik ontdek wat er tussen ons in staat. Maar ik kies ervoor om te leven. Ik wil niet sterven. En ik kies ervoor om niet die weg van de gemakzucht te volgen. Dan zul je dus samen met God die muren moeten afbreken. En die bolwerken moeten neerhalen in je leven. Dan pas kun je leven. God die wil altijd tot ons spreken. God die wil altijd ons betrekken. Maar horen we dat? Begrijpen we dat? En daarom was ik er ook heel blij mee. En nou probeer ik even een koppeling te maken hoor. Nou was ik er heel blij mee dat Margriet die kwam ermee. Ze zei we gaan een lied in het Gronings zingen. In het Gronings. Ik denk dat is leuk. Ik denk dat is leuk. Veel mensen die Gronings kennen, die uit deze omgeving komen, die praten maar ook denken in het Gronings. Ja, ja, sorry Michael. Sorry. We gaan jou erbij helpen. Maar dat geldt voor iedereen. En waar je ook maar wegkomt, de streek waar je geboren bent, waar je die taal die je spreekt, dat begrijp je. Je kunt je goed uitdrukken in die taal. Maar dat zien we ook eens een keer gebeuren in de Bijbel. En ik wil je toch even proberen die gedachte over te brengen. Want dan hebben we het over Samuel. En dan klinkt drie keer, klinkt daar een stem bij Samuel. En die roept hem. En diezelfde drie keer denkt hij dat het zijn meester Eli is. En jullie kennen allemaal het verhaal wel. Maar, en dan dringt het bij Eli door van, hé, dat zou God wel eens kunnen zijn. Die hem daar roept. En de vierde keer wordt Samuel geroepen. En zijn dienaar, Samuel dan in dit geval, die luistert naar hem. En dat is best wel een heel mooi verhaal. Het is heel vaak verteld, het is heel vaak uitgebeeld misschien wel. Op de kinderkringen wordt het veel verteld. Er staat een heel mooi verhaal in de kinderbijbel. En daar kun je ook best in meeleven in zo'n situatie. Ja? Maar ook als je het verhaal voor het eerst hoort of voor het eerst leest, dan zou je dat echt prima kunnen volgen. Het is een hele gekke tijd, in die tijd dat Samuel wordt geroepen. Het is ook een hele roerige tijd, want de zonen van Eli, dat is niet zo best. Dat zijn afpersers en ze onteiligen de erediensten. Dus het was niet echt een tijd dat het florissant ging, ook met het land niet op dat moment. Er moest echt wat gebeuren, maar wie wilde dan luisteren? Maar God die doet zelf de moeite om iemand te bereiken. En in dit geval is dat een jongen, een knechtje. En die wil die bereiken. En pas na een heel aantal pogingen komt het door. Het is dan ook geen wonder dat als je ziet wat er allemaal in het land aan de hand is, wat er met die priesters aan de hand is, wat er allemaal gebeurt, alle onteiligingen die er gebeuren, dat er dan een boodschap wordt die recht voor zijn raap is. Maar God is er compleet klaar mee. Hij wil er een eind maken aan dat onrecht wat daar gebeurt. En de beslissing is gevallen. De rommel die gaat opgeruimd worden. Die boodschap die krijgt Samuel. Nou, dat is daar dus aan de hand. En daar vond ik wel iets verrassends in zitten. En dat met name over dat aanspreken. Want als God mij aanspreekt, dan zou ik verwachten dat het ook meteen duidelijk zou zijn dat dat God is. En wie of wat God ook is, hij is in ieder geval apart en heel bijzonder. Dan reken je er dus op dat als God tot je zou spreken, dat het gepaard gaat met ja, iets verhevens, misschien wel donder en bliksem en ik ben ik. Ja, zoiets. Dat verwacht je dan. Maar kennelijk hoeft dat helemaal niet. Ja, nee, dat hoeft helemaal niet. Hier komt, in dit verhaal van Samuel, komt de Heer gewoon bij Samuel staan en roept hem. En dan vind ik het heel verrassend. Samuel denkt dat het Eli is. En dat is wel heel verrassend. Want Eli die slaapt iets verderop op zijn bed. En dan denk je van, hé, de meester roept mij. Dus wat daar aan de hand is, God die spreekt hem aan als mens. Anders zou hij het niet kunnen verstaan op een manier van dat Eli zou spreken. En ook nog in zijn eigen taal. Ook nog in zijn eigen taal. Dus je zou zijn spreken makkelijk kunnen verwarren met de stem van een mens. In dat geval gewoon in het Hebreeuws. Maar voor ons zouden we aangesproken worden in het Nederlands of in het Gronings of in het Drents of in het... Ja, waar kom je weer? Weet ook bijna niemand. Dus je zou op die manier aangesproken kunnen worden dat je het gewoon verstaat en begrijpt. En dat is dat het verrassende wat ik daarin vond van... Hey, we hoeven daar niet zo verheven over te doen, want God spreekt door ons op een manier die wij verstaan en begrijpen. En dan is het best wel spannend. Het zou dus zomaar kunnen gebeuren dat dat vanmorgen gebeurt. Denk er maar eens over na. God die kan echt wel tot je spreken, zodat jij het verstaat en begrijpt. Een ander stukje van hoe het zou moeten zijn. En dan ga ik helemaal even terug naar het begin. En dan hebben we Genesis. En dan hebben we het over die tuin. De tuin van Eden. En als je dat leest, je zou het bijna als een roman kunnen lezen. Want het is echt wel een aansprekend oud stukje Israëlische literatuur, zeg maar. En als je dat zo leest, dan is het heel goed om te beseffen dat wij dus gewoon een aardeling zijn. He? Alle vezels van ons bestaan, die zijn verbonden met de aardbodem. En dat is een heel mooi ideaal wat daar geschetst wordt. En dat is een heel mooi beeld dat ons voorgehouden wordt. De mensen op aarde, wij zouden moeten leven, want dat is uiteindelijk de bedoeling geweest, als in die tuin. Bezig om die tuin in stand te houden, als herders van de dieren. Hè? Maar in plaats daarvan helpen wij het complete milieu naar de Filistijnen en roeien wij talloze diersoorten uit. Dus helemaal in tegenstelling tot dat... Wat bedoeld is. En eigenlijk zou daar ook een bepaald appel van moeten uitgaan. Tenminste, hier zouden we iets van moeten leren. Hoe we omgaan met elkaar, maar hoe we ook omgaan met dat stukje waar we geplaatst zijn, hier op aarde. En het is nooit de bedoeling geweest, als ik een klein beetje Genesis tenminste begrijp, dat wij op deze manier met onze milieu omgaan. Het is nooit de bedoeling geweest, volgens mij, dat wij verschillende diersoorten uitroeien omdat we hardhout moeten hebben of omdat we weet ik veel wat moeten hebben. Dat is nooit de bedoeling geweest. En het zou kunnen zijn dat God op een moment zegt van, hou maar even. Nou is het klaar. Nou is het helemaal afgelopen. En dan zou het kunnen zijn dat er geroepen wordt van Geert, Harm, Michael, ja, Jeroen. Maar dat er geroepen wordt van ik wil jou om te helpen. Ik wil jou om mijn boodschap duidelijk te maken. En dat doet hij, wat we net gezien hebben, op een manier dat we die verstaan. En dat hoeft niet. Dat kan misschien met donder en bliksem gebeuren, maar dat hoeft niet. Het kan in je slaap gebeuren, maar het kan ook in een gesprek met iemand in je omgeving zijn. Het kan ook een stem zijn die je herkent. Dat je denkt van, hé, die heeft een woord voor mij. He, die heeft iets van God wat ik moet weten. En dan is het aan ons om te zeggen van, hier ben ik. U hebt geroepen. Ten slotte nog een klein voorbeeldje. Uit Prediker. Ik vind Prediker ook altijd mooi. Dat is ook altijd wel te begrijpen meestal. En dan lees ik even een klein stukje voor uit Prediker. Prediker 1, ik doe dat uit de NBV. En dan zegt hij van, lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder. En altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om. Ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend. Zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van de mens kijken en vinden geen rust. Zijn horen horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende zullen weer worden vergeten. Nou. En dan, als je dan die opening van dit boek leest van Prediker, en vooral zo in de nieuwe vertaling, dat is al een aantal jaren beroemd natuurlijk. En dan niet alleen om de vertaalvondst van lucht en leegte, alles is leegte. Maar hier wordt op een hele knappe manier de tredmolen van het leven weergegeven. En hoe herkenbaar is dat niet voor ons, hè, vermoeide Europese cultuur? Dan, hoe herkenbaar is niet die tekst van alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn? Wat goed, zeggen we dan, dat het weekend is en dat we even dat vermoeiende kunnen vergeten. Heel vaak kom je dat tegen. Moe. Of ergens moe van. Dat wordt ook nog wel eens gebruikt. Ik ben er zo moe van. En dan is het goed dat het even een weekend is en je komt even tot rust. En dan zegt Prediker van ja, maar maandagmorgen dan komt die man met die moka weer terug hoor. Het gaat gewoon weer verder. Het gaat gewoon weer door. Wat er was, zegt Prediker, dat zal er altijd zijn. En wat gedaan is, zal altijd weer worden gedaan. Maar Prediker, dat is een boek van verbazing. Hey, staat dat er ook in? Dat is voor ons heel, wat we net hebben gelezen, dat is voor ons heel begrijpelijk. En ook op die manier wil God ons aanspreken. En dit gebruikte ik even om, als voorbeeld van hoe eenvoudig dat het kan zijn dat God je kan aanspreken. Ja? Als je er ja, voor open staat, wordt er wel gezegd, maar ik denk niet dat Samuel er ook voor open stond, want die lag gewoon te slapen en die werd gewoon wakker geroepen. Ja? En het is er maar van, hoe gaan we om met de dingen die God ons heeft gegeven? Hoe gaan we om met ja, alles waarin we nu leven? Ja, ook natuurlijk onze aarde. Als ik zie wat voor dingen er allemaal gebeurt met of olie of wat dan ook. En het is erg. En ook wat mensen elkaar aandoen natuurlijk. Ook oorlogen en zo. Maar we zijn wel geplaatst op een stukje aarde waarvan God zegt van straks is dat gebeurd hoor. En ik roep een aantal mensen of een aantal instanties. Maar willen die ook luisteren? Hè? Willen die doen wat ik de bedoeling had met deze aarde? Natuurlijk is zeggen we dan, ja, maar de zon kwam en sinds die tijd is alles veranderd. Maar het is nooit de bedoeling geweest. We kunnen daar niet altijd achter verschuilen om te zeggen van ja, nee, het is nooit de bedoeling geweest. En misschien roep God je om er iets aan te doen. Misschien roep God je om terug te keren naar zijn woord. Misschien roep God je om het goed te maken met een of andere. Of om muren neer te halen. Want als we eerlijk voor de keus worden gesteld van willen we leven of wil je sterven, dan kiezen we toch voor het leven. Althans, ik wel. En ik hoop dat er heel veel van jullie zijn die als we het horen, die stem, zoals het net gezegd is, Samuel, dat we die stem dan ook verstaan. En dat we dan zeggen van, hier ben ik. U hebt geroepen? dat was het wat ik even met jullie wilde delen. Dank je wel voor het luisteren. En ik denk dat we weer gaan zingen. Heb je ook nog een collecte zeker of zo? Gaan we ook nog even doen? Dan gaan we de collecte ook nog even doen.